gaan voort met onze reeks door de Romeinenbrief. We zijn Romeinen hoofdstuk 3, vers 21 tot 31. Dat is onze gedeelte voor deze morgen. Hoofdstuk 3, 21 tot 31. Oké, Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat Hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat Hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en niet van de heidenen? Zeker ook die van de heidenen, want er is maar één God en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist. Als u moest het evangelie beschrijven met één woord, welk woord zou je kiezen? Zeg maar, welk woord zou je kiezen? Als je maar één woord mocht kiezen om het evangelie... Jean-Marie, roep maar uit. Liefde, oké. Wat nog? Zijn er nog andere woorden? Hoop, rechtvaardiging, genade, goed nieuws. Inderdaad, het evangelie, maar dat is eigenlijk twee woorden misschien. Hè? Maar je hebt natuurlijk, je bent juist, hè, Iris, want evangelie komt van het Grieks evangelion en dat betekent letterlijk... Goed nieuws. Nu, het woord evangelie is ook in de titel van onze kerk, Evangelische Kerk, de Pottenbakker. En vaak krijg ik de vraag dan, wat zijn evangelische christenen? Wat is het verschil bijvoorbeeld tussen evangelische christenen en Rooms-Katholieke christenen? En dan meestal ga ik iets vertellen over de geschiedenis, over de wortels van evangelische christenen. En ik zeg dat evangelische christenen vinden hun wortels in de reformatie. Daar heb je waarschijnlijk al van gehoord, dat woord reformatie. Dat was een tijd in de 16e eeuw, een beweging. De reformatie was dus een beweging van hernieuwing en hervorming binnenin de Rooms-Katholieke Kerk. En je hebt al waarschijnlijk gehoord van een zekere Martin Luther, die beschouwd wordt als een van de stichters van deze beweging. Luther was een katholiek, priester en ook een monnik. En het was tijdens zijn leven als een monnik dat hij een bekering ervaarde. Hij had dus echt een bekeringservaring. Plotseling besefte Luther waarover de boodschap van de Bijbel echt omgaat. En het was eigenlijk omwille van... het lezen van de Romeinenbrief, dat hij is tot bekering gekomen. dat hij plotseling heeft begrepen wat de inhoud is van het christelijk geloof. Dus de reformatie was een herontdekking van de boodschap van de Bijbel. Lutheren, jammer genoeg, en anderen, het had dan niet gelukt om de Rooms-Katholieke Kerk te hervormen. Dus is er een splitsing gekomen. Hè. Het is gescheurd en sommige van de hervormers zijn afgescheurd van de Rooms-Katholieke Kerk. En zij hebben wat we noemen de protestantse beweging begonnen. En de protestantse beweging, dat zijn onze wortels dus als evangelische christenen. Maar die passage die we hebben daarnet gelezen, was volgens Luther het middenpunt van heel de Bijbel. Volgens Luther was het een van de kernteksten van de Bijbel. Een van de meest belangrijke passages in de Bijbel. Waarom? Omdat we hier lezen een samenvatting, een overzicht van heel de boodschap van de Bijbel, namelijk het evangelie. Wat het evangelie echt is, wat het werkelijk inhoudt. En Jan heeft vorige zondag dus gesproken en hij heeft ons dus verteld dat Paulus is tot een punt gekomen in zijn brief, tot een conclusie gekomen dat niemand is rechtvaardig. Joden en niet-Jodenen zijn allebei staan onder Gods oordeel. Niemand is rechtvaardig. En hij heeft dus van Romeinen 1 vers 18 tot 3 vers 20 heeft Paulus heel dat uiteengezet waarom dat hij tot die conclusie komt. Hij zegt dus dat niemand is rechtvaardig. Dat de wet van Mozes, het Oude Testament, kan mensen ook dus niet redden. Integendeel, het bewijst dat mensen onder Gods oordeel staan. Dan komen we aan vers 21. En daar begint het met het woord maar. Maar. Paulus begint een nieuwe fase in zijn argument, in zijn brief. En dat is dat er is nu zonder de wet de gerechtigheid van God is geopenbaard. Of buiten de wet staat er in de NBV. Zonder de wet, buiten de wet is de rechtvaardigheid van God nu geopenbaard. Namelijk, dan in vers 22, namelijk de gerechtigheid van God. Met andere woorden, de gerechtigheid van God is nu beschikbaar voor de mensen die geloven. Ja? Het is nu beschikbaar voor allen, zonder dat ze moeten de wet van Mozes volgen. We hoeven het niet proberen te verdienen. En het is buiten de wet. Dat was eigenlijk de grote ontdekking of herontdekking van de reformatie. Dat is wat Luther hem zo aanraakte. Toen dat zijn frang is gevallen, toen dat hij plotseling besefte wat het om gaat. Namelijk dat er is nu gerechtigheid van God buiten de wet. Dat hij niet meer hoeft te presteren, dat we niet hoeven ons hemel te verdienen door religiositeit of door goede daden of goede werken of door de wet te volgen. Het is niks dat wij kunnen doen om recht te zijn, om juist te zijn met God. Maar er is nu een andere, een betere weg geopend voor ons, geopenbaard. Onlangs las ik in het nieuws over een nieuw soort therapie tegen kanker. Het werd uitgetest op mensen die maar weken hadden om te leven. Het was zo'n succes dat de meerderheid van de mensen, misschien heeft u het ook gelezen, van de meerderheid van de gevallen ging die persoon in remissie. Dat wil zeggen dat de symptomen van kanker volledig plotseling weg waren. Dus je kan je voorstellen, die mensen dachten dat ze maar weken hadden nog meer om te leven. Maar overnacht is dat helemaal veranderd. Plotseling kunnen ze weer denken over jaren, kunnen ze weer gaan denken over een toekomst, hebben ze weer een hoop. En het is zo een beetje wat we lezen hier met het evangelie. Mensen dachten dat ze verloren waren, dat er geen meer hoop was. dat iedereen staat onder Gods oordeel. Maar dan plotseling openbaart God een andere, een betere manier. Een betere weg. En er is weer hoop. Er is weer een toekomst voor de mensen. En dat is het evangelie. We gaan kijken samen naar 5 vragen die Paulus beantwoordt in onze passage, waarin hij het evangelie verder uitwaart. De eerste is, wat betekent het concreet? Wat betekent dat, de gerechtigheid van God die geopenbaard is? Ten tweede, voor wie is deze gerechtigheid en hoe krijgen we het? Ten derde, hoe heeft God deze gerechtigheid beschikbaar gesteld aan ons? 4, waarom heeft God deze gerechtigheid aan ons gegeven? En last but not least, so what? Wat is het gevolg daarvan? Wat doen we daarmee? Wat zijn de gevolgen van deze gerechtigheid? Dus eerst, wat betekent het? Wat betekent het dat wij nu deze gerechtigheid, dat deze gerechtigheid nu geopenbaard is? Laten we samen vers 24 weer lezen. Vers 24. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen. Omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. In een andere vertaling staat er dat we rechtvaardigd worden. We worden rechtvaardig verklaard. En het beeld dat Paulus hier in gedachten heeft, is dat van een rechtbank. Stel je voor dat er iemand voor een rechter staat en hij wordt beschuldigd van allerlei dingen. Hij wordt verhoord en plotseling wordt hij vrijgesteld van al zijn beschuldigingen. Hij wordt verklaard door de rechter als onschuldig. Die persoon is onschuldig in de ogen van de wet. Dat is wat Paulus hier in gedachten heeft. Wij zijn rechtvaardig verklaard. Wij zijn door God verklaard als onschuldig in de ogen van de wet. We hebben niks verkeerd gedaan. Dat is hoe Paulus dit hier beschrijft. Hij heeft dat beeld van een rechtbank voor zich. Nu, in de tekst, als je de Grieks leest, dat woord rechtvaardig verklaard is in de tegenwoordige tijd. Dus het is een realiteit nu. We zijn nu rechtvaardig verklaard. Het is niet iets voor de toekomst. Het is niet iets dat zal gebeuren in de toekomst, in de hemel of wat dan ook. Het is nu. Het is een realiteit nu dat wij rechtvaardig verklaard zijn. Dus wanneer God nu naar jij kijkt, of naar ik, ziet hij Jezus. Hij ziet iemand die onschuldig is, die rein is, die puur is in de ogen van de wet, die onschuldig is. Oké, dat is dus de reden dan waarom dat Paulus begint met zonder de wet. Want het is buiten de wet gedaan. Het is niet iets dat is gebeurd door de wet, door ik of jij de wet te volgen. Het is, zoals dan geschreven staat, door genade. En dat is iets dat Paulus benadrukt. Hij zegt het 2 keer. Uit genade die niets kost. Het is uit genade. Die rechtvaardiging die we hebben gekregen is een geschenk. Wij hebben er niks voor gedaan. Het is puur genade. Het is iets dat we krijgen. Wij hebben niks gedaan om het te verdienen. En dus, het is niet door de wet te volgen. Het is niet door prestatie. Het is niet door religiositeit of rituelen of noem maar op. Niets dat wij doen, absoluut niets, heeft het teweeg gebracht. Het is alleen door God. Het is alleen iets dat God heeft gedaan. De tweede vraag, dus dat is wat het betekent, die rechtvaardigheid. Het betekent dat wij nu rechtvaardig verklaard zijn in de ogen van God. Maar de tweede vraag, voor wie is die gerechtigheid? En hoe ontvangen wij het? Vers 22. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Er is geen onderscheid. Aan allen die in Christus Jezus geloven. Dus gerechtigheid of rechtvaardiging, redding, komt door genade. Het is een geschenk. Maar dat betekent niet dat er geen menselijke aspect is. Want we lezen dat het is ook door ons geloof in Jezus Christus. Dus het is door genade van Gods kant. Van Gods kant is het genade. Van onze menselijke kant is het door geloof. Door geloof. Het enige dat wij moeten doen, of het enige dat ons deel is, is geloof. Het is in Jezus geloven. Wat betekent dat, in Jezus geloven? Nu, er zijn veel mensen die in Jezus geloven. En ze geloven dat Jezus bestond als een persoon. Ze geloven dat hij een goede mens was, dat hij heeft wonderen verricht. Maar betekent dat dat ze in Jezus geloven? Want nee. Het was prima hoor. Ja, dank u. Het betekent meer dan dat. Het betekent dat ze aanvaarden dat Jezus de Zoon van God is. Hij was meer dan gewoon een bijzonder mens. Hij was de Zoon van God. Hij was God in menselijke vorm. Het betekent dat ze geloven dat Jezus heeft bewust gekozen om te komen naar de aarde en te sterven aan het kruis, om ons te redden. En ik wil gewoon daar nog iets aan toevoegen. Dit geloof dat Paulus het over heeft, is niet een koude kennis. Het is niet gewoon, ja, ik weet dat Jezus voor mijn zonden heeft gestorven. Dat weet ik ergens in mijn hoofd, in mijn kennis. Het is geen koude kennis. Want ware geloof, zoals we lezen in de Jacobusbrief, is een geloof dat wordt omgezet in de praktijk. Het is een geloof dat iets betekent in ons dagelijks leven. Het is geen passief geloof. Dus ware geloof is gehoorzaamheid aan Jezus. Alhoewel Paulus het niet zo noemt hier in dit brief, is dat wel wat dat hij in gedachten heeft. En het is omwille van het feit dat geloof is niet door rituelen of door godsdienst te volgen of wat dan ook, dat het ook open is voor iedereen. Voor Joden en voor niet-Joden. Want het enige dat we moeten doen is geloven. Het gaat niet om rituelen te volgen in een bepaalde godsdienst. Het gaat niet om een goede persoon te zijn. Geloof betekent dat het open is voor iedereen. Want geloven is iets dat we allemaal kunnen doen. We kunnen allemaal geloven. We hebben dat geestelijke aspect in ons natuur. En dus is er ook geen verschil, zoals Paulus zegt dan op het einde van vers 22. Staat er. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen. Dus er is geen verschil tussen de Jood en de niet-Jood op het vlak van geloof. Want geloof is iets dat ons allemaal gelijk maakt. Gisteren, toen ik op dat vluchtelingkamp aanwezig was, ontmoette ik allerlei soorten mensen. Ik ontmoette ingenieurs, mensen die hoog opgeleid waren, maar ook handarbeiders. En allebei waren ze in dezelfde toestand. Allebei waren ze in een situatie waar ze totaal afhankelijk waren van anderen. Het maakte niet uit wat hun opleiding was, maakte niet uit wat hun loon was in Irak of waar dan ook. Allemaal hadden ze niks. En allemaal waren ze afhankelijk. En zo is het ook voor ons. Wij zijn allemaal op dezelfde basis gerechtvaardigd. Wat we ook, wie we ook zijn, wat we ook gedaan hebben, hoe hoog opgevoed we zijn of wat dan ook, er is geen verschil. Want we zijn allemaal op dezelfde basis gerechtvaardigd. De derde vraag dan. Hoe heeft God deze rechtvaardiging teweeggebracht? Wat heeft God moeten doen om ons die gerechtigheid te schenken? En misschien voor Paulus is dit eigenlijk de belangrijkste vraag. Dit is het kern van heel de passage. We hebben al gelezen in Romeinen dat die uitdrukking de rechtvaardigheid van God komt redelijk veel voor. Het is een centrale thema in de eerste drie hoofdstukken van Romeinen. En dat is omdat Paulus worstelt met de vraag, hoe heeft God de onrechtvaardigheden van mensen kunnen toestaan, zonder dat hij zijn eigen gerechtigheid in gevaar komt? Paulus is als het ware voor een dilemma. Hij heeft al tot de conclusie gekomen dat niemand is rechtvaardig, we zijn allemaal zondaars. Maar dat betekent dat als God heilig is en als hij rechtvaardig is, betekent het dan niet dat ook Joden en niet-Joden veroordeeld zijn? Hoe dan zal God trouw blijven aan zijn beloften? Hoe dan zal God redden? Hoe dan zal God rechtvaardig zijn in zijn oordeel en ook mensen redden? En ook trouw blijven aan zijn beloften in het Oude Testament om mensen te redden? Hoe zal hij redden en ook rechtvaardig blijven? Dat is de dilemma die Paulus voorstaat. En hij probeert dat te begrijpen. En ik denk dat veel mensen worstelen vandaag met een gelijkaardige vraag. En dat is het volgende. Hoe kan een liefdevolle God kwaad toestaan in deze wereld? Hoe kan God liefdevol zijn als er zoveel pijn is, als er zoveel ellende is in de wereld? En ik denk dat het komt op hetzelfde neer. En het antwoord dat Paulus geeft op die vraag lezen we in vers 25. Vers 25. Hij, dat is Jezus Christus, is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Nu, er is één woord hier dat heel belangrijk is. En hier wordt het in de NBV vertaald als middel tot verzoening. De HSV vertaalt het als hetzelfde, middel tot verzoening. Maar in het Grieks is dat één woord. En dat is hilasterion. En dat betekent letterlijk het verzoendeksel. De genadetroon. Dat was de deksel boven de ark van het verbond. Dus het is iets, het is een voorwerp. Dat was de deksel dus, waarmee de ark van het verbond in het Oude Testament. En je had het ark dat in de Heilige der Heiligen was, en daarin had je de 10 geboden. En de deksel waarmee het ark werd afgesloten, is dat hilasterion, dat is de genadetroon, verzoendeksel. En we lezen ook in het Oude Testament dat één keer per jaar de hoge priester moest binnengaan in het Heilige der Heiligen op de grote verzoendag, of in het Hebreeuws Yom Kippur. En er werd bloed gesprenkeld op dat deksel. En op die dag was er verzoening tussen God aan zijn volk. Bloed, er werd een stier geslacht en een heid, en het bloed werd gesprenkeld op het verzoendeksel. En dat gebeurde één keer per jaar, op de grote verzoendag. Dus we lezen hier eigenlijk, wat Paulus hier zegt, is dat God heeft Jezus Christus voorgesteld als hilasterion, als een verzoend deksel, als dat deksel boven het ark. Nu, Paulus hier heeft dus in gedachten, hij wil dat wij een verband maken tussen het offers van het Oude Testament, die gebracht werden, op die dag, op de grote verzoendag, en het kruis. Dat Jezus stierf aan het kruis. Dus we moeten iets begrijpen, of hoe dat wij het kruis moeten begrijpen, wordt bepaald door het Oude Testament, door wat we lezen over wat gebeurde op die grote verzoendag. Het was de dag wanneer de zonden van Israël werd gedekt. Het kan niet anders dan Paulus wil dat de lezers en wij Jezus zijn dood beschouwen als een offer in de aard van de offers in het Oude Testament. Met andere woorden, om de zonden van de mensen te bedekken en verzoening te maken tussen God aan zijn volk. Ik denk dat we hier een beetje inzicht krijgen in die mysterie van wat er gebeurde toen Jezus zijn laatste adem blies aan het kruis. Er gebeurde iets mysterieus. Er gebeurde iets, een verzoening. Er werd een offer gebracht. Een verzoening tussen God en de mens. Het moment wanneer het lam van God, dat is Jezus, werd geslacht. En bloed, als het ware, werd gesprenkeld op de genadetroon van God. Dat is het moment van verzoening geweest tussen God en zijn volk. En wat waren de gevolgen van Jezus zijn dood? Wel, we kunnen zeggen, zoals op de grote verzoendag, de gevolgen zijn dekking van zonde, dat God niet meer ons zonde tegen ons houdt, verzoening tussen God en zijn volk, maar het is ook het moment in de geschiedenis wanneer God zijn gerechtigheid duidelijk heeft gemaakt door de zonde en het kwaad te straffen in Jezus Christus. Het was het moment in de geschiedenis wanneer Gods heilige toorn op het kwaad werd voldaan. En dat is dus de antwoord op die vraag van hoe kan God zondaars redden zonder dat hij toegeeft aan het kwaad. Want ergens moet er oordeel zijn. Ergens moet er gerechtigheid zijn. God moet zonde straffen, want hij is heilig. En dat, denk ik, is de enige moment in de geschiedenis wanneer we perfect Gods liefde en tegelijkertijd Gods rechtvaardigheid zien samenwerken. Uit liefde heeft God zichzelf opgeofferd aan het kruis, maar hij heeft ook de zonde aan het kwaad gestraft. Tegelijkertijd is hij degene die rechtvaardig is, en ook degene die rechtvaardigt, die ons rechtvaardigt. En dat brengt ons naar de volgende punt. Waarom? Waarom heeft God dat gedaan? Nu, misschien verwacht je het woord liefde, maar we lezen het niet. We lezen niet dat liefde. Nee, we lezen opnieuw rechtvaardigheid. En we gaan de tweede helft van vers 25 en ook vers 26 lezen. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu in deze tijd zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Dus waarom heeft God het gedaan? Om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. God heeft de zonden van de mensen voor Jezus niet onmiddellijk gestraft. Maar in de plaats daarvan heeft God gewacht tot de komst van de Messias, zodat in Jezus de zonden van de mensen in het verleden, maar ook in de toekomst, kunnen vergeven worden. En op die manier heeft God toch bewezen dat hij rechtvaardig is. Dat hij het kwaad niet toestaat in deze wereld. Dus als iemand ons vraagt van, hoe kan God liefdevol zijn? Als je kijkt rondom ons, dan moeten we spreken over het kruis. Want op het kruis zien we dat God al het kwaad veroordeelt. Maar tegelijkertijd zien we ook zijn liefde, want hij heeft een weg geopenbaard voor de mensen om verzoening en vergeving te ontvangen. Dus wat zijn de gevolgen hiervan? Dat is de laatste vraag die we gaan samen bekijken. Vers 27. Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. Of zoals er in de HSV staat, waar is dan de roem? Het is uitgesloten. Dus Paulus zegt hier, er is dus geen reden om ons op te scheppen. Niemand is beter dan een andere. Hebben wij zelfs christenen niet soms de neiging om ons te vergelijken met anderen? Te denken van, ja, ik ben niet zo slecht als die persoon, want ik doe dit en dat niet. Of wij christenen zijn toch beter dan ongelovigen? Maar wat we hier lezen is dat we allemaal zondaars zijn. We zijn allemaal even schuldig voor God. Er is niks dat wij gedaan hebben als christenen om Gods liefde te verdienen. Wij zijn niet beter dan ongelovigen. Allemaal staan we gelijk voor God. Het enige dat God verzoekt is geloof. En we lezen dat ook in Jezus zijn leven hier op aarde. Hij zocht voor geloof onder de mensen. Het was geloof dat hij voorzocht. Niet prestatie, niet rituelen, niet religiositeit, maar geloof. Dus we mogen nooit denken, zegt Paulus hier, dat we meer waard zijn of dat we meer verdienen dan anderen. En op deze manier dan blijven we nederig. Maar ik wil afsluiten met een ander gevolg dat we niet onmiddellijk lezen in de passage. En dat is ontzag voor God. Ontzag voor wat God, voor wie hij is en wat hij heeft gedaan aan het kruis. Het is goed om af en toe een keer goed na te denken over het kruis. En de boodschap van het evangelie te laten inzinken. Wij verdienden het om gestraft te worden. En wij horen dat niet graag in onze maatschappij vandaag. Dat wij verdienen om gestraft te worden. Dat wij niet goed bezig zijn. Als we terug nadenken over die illustratie, dat verhaal van die mensen die maar weken hadden om te leven. Wel, dat geestelijk gezien was onze toestand. De prognose was niet goed voor ons. Maar God heeft ons nieuw leven geschonken. Plotseling horen we de woorden onschuldig. God heeft ons rechtvaardig verklaard. En we leren dan dat God heeft dit teweeggebracht door zijn eigen zoon op te offeren. Hij heeft zichzelf opgeofferd in onze plaats. Als we dat horen, hoe voelen we dan? Hoe voel je je als je dat hoort? Spreekt dat nog tot jou? Ik ben ook al lang christen en ik heb het al vaak gehoord. En soms is er een gevaar dat we het beschouwen het gewoon als vanzelfsprekend. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Maar we moeten echt ons hart verzachten. Telkens weer ons hart verzachten voor de boodschap van God. We moeten ons forceren soms om stil te staan en na te denken over wat God gedaan heeft aan het kruis. Om na te denken over wat het hem kostte om het te doen. En dan ook te beseffen dat hij heeft dat gedaan voor ik persoonlijk. Voor mijn zonden. Er is een gevaar dat wij soms Gods genade als vanzelfsprekend beschouwen. Dat we het gewend worden. Maar sta je voor, wat als God het niet had gedaan? Ik denk, alles zal heel anders uitzien. Straks gaan we avondmaal vieren. En ik geef dan het woord aan Nick. Maar ik wil ons allemaal aanraden om een moment te nemen waarin dat we echt nadenken, dat we gaan nadenken over wat God heeft gedaan voor ons, voor jou, aan het kruis. Om hem te danken en hem ook te prijzen. Want hij heeft zichzelf rechtvaardig getoond. Hij heeft bewezen dat hij rechtvaardig is. Dat hij goed is. Dat hij het kwaad zal straffen. Maar dat hij toch ons kon redden. Zelfs al verdienden wij het niet. Ik geef het woord aan Nick.
We gaan dus straks het avondmaal nemen. is inderdaad goed. Het is een tijd waarin we stilstaan om inderdaad echt tot het besef te komen wat dat offer van Jezus Christus eigenlijk echt betekent. En dat is inderdaad belangrijk dat we daar, dat we dat inderdaad niet als een vanzelfsprekendheid zien. Want het is zoiets krachtig, zoiets wonderbaars, dat het, we mogen daar niet zomaar over gaan. En het staat in de Bijbel in 1 Timotheus, had ik ook gelezen. Want er is maar één God en één bemiddelaar tussen God en mensen. De mens, Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, die is getuigenis van de vastgestelde tijd. En dat is inderdaad zoiets moois om te...
Kunnen we weer recht staan voor ons laatste lied?
Heer, dank u voor deze morgen, Heer. Heer, dank u voor de boodschap van liefde, Heer. Heer, voor die zekerheid dat we mogen weten, Heer. Dat we mogen in alle reinheid tot bij u komen, Heer. Heer, dank u wel dat we mogen rechtvaardig tot u komen. Wilt u iedere dag een nieuwe ontmoeting met u laten zijn, Heer. Heer, maak ons, geef ons een klare kijk op de dingen, Heer. Heer, dat wij u mogen zien in de kleine dingen, Heer. Heer, dank u wel, Heer, voor uw machtige offer, Heer. Dank u wel, Heer, voor uw goedheid, voor uw trouw en voor uw liefde, Heer. Heer, bid ook voor de zegen voor de komende week, Heer. Amen.
Amen.
Goeie zondag.
want het zijn redelijk goed.
Ja, oké, dan blijkt
het. Ja, slecht.